We hebben een verordening. Nog in 2018, op 25 mei, is de AVG in werking getreden. Al 2 jaar daarvoor is er aangekondigd waar bedrijven en overheden aan moesten voldoen in het kader hiervan. En we hebben dus ook al een privacybeleid ingesteld 2018 tot en met 2021. Maar blijkbaar is het heel erg nodig om dat 2 jaar voordat het verstreken is te vervangen. Dat doen we op basis van iets wat vorig jaar in april, op basis van het jaarverslag 2018 van de functionaris gegevensbescherming. En dat is vorig jaar in april al vastgesteld. Dus ik merk dat tussen april en nu liggen ongeveer 11 maanden. Dat vind ik een hoop tijd voor een hernieuwd privacybeleid, als het blijkbaar zo urgent is dat het 2 jaar voor tijd vervangen moet worden. Dus daar, dat snappen we niet helemaal. Daarnaast, maar dat is meer ter achtergrond, in 2018 in mei heeft de wethouder toen al aangegeven dat het model DPIA reeds ontwikkeld is. Pagina 2 van het raadsvoorstel dat spreekt over het afnemen van DPIA's. Kan de wethouder aangeven wat er sinds het hebben van het model DPIA, 17 mei 2018, en nu gebeurd is op dit vlak? En is het een correcte aanname dat we uit dit stuk dat we rond 2024 pas gaan voldoen aan de AVG? En indien dit zo is, welke mitigerende maatregelen heeft de gemeente dan getroffen om de risico's, datalekken en bijbehorende of sowieso financiële risico's te dekken, als ze daar niet aan voldoen? In de laatste alinea in het voorstel gaat het over een aantal functionarissen die worden genoemd. Alleen hierin zien we geen. En dan heb ik het op pagina 3 van het voorstel. Over de facilitering door het team PIT, wat bestaat uit een heleboel personen of functionarissen en de functionaris gegevensbescherming. Alleen dit lijkt een beetje op de slager die zijn eigen vlees keurt. Het feit dat de functionaris gegevensbescherming, die eigenlijk een controlerende functie zou moeten hebben, hier een faciliterende functie krijgt, dat lijkt ons niet. In ieder geval dat lijkt ons de onafhankelijkheid daarvan schade, maar we horen graag hoe de wethouder hier tegenaan kijkt. Dank. Oh, en nog een laatste vraag is, wat is de reden dat we het jaarverslag, want vorig jaar is het jaarverslag 2018 vastgesteld in april door het college. Het is nu bijna april, dus we kunnen zoetjes aan verwachten dat het jaarverslag 2019 er over een maand is. Waarom behandelen we dit nu, voordat bijvoorbeeld dat jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming er is, en ook voordat we een e-visie hebben?
Wie nog meer voor de tweede termijn? Meneer, eerste termijn, neem me niet kwalijk. Ik dacht al, we gaan even lekker snel.
Ja.
Meneer Veenendaal, GroenLinks, gaat uw gang.
Dat zou wel lekker opschieten dan, ja, in ieder geval. Voorzitter, dank. Dank ook voor het herziende beleidsplan dat nu op tafel ligt. Het lijkt me, voor zover ik het kan beoordelen, een prima beleidsplan. Maar ik ben het helemaal eens met mijn collega van het CDA. Het was wel goed geweest om even helder te maken welke punten nieuw of aanvullend zijn ten opzichte van het huidige beleidsplan. Tegelijkertijd, dit is natuurlijk een meerjarenproject, zegt ook de functionaris gegevensbescherming. Eigenlijk is zo'n privacybeleidsverhaal natuurlijk ook nooit af. Hè. Er verandert elk jaar weer van alles. Dus het moet ook jaarlijks worden geactualiseerd. Dat is niet raar, dat is volgens mij heel normaal. Dus we kijken hier volgens mij naar een tussenstation.
U krijgt een interruptie van meneer de Jong.
Voorzitter, dank. Nou, stel dat het inderdaad elk jaar geactualiseerd zou moeten zijn, heeft het dan zin om nu een beleid vast te stellen wat voor 4 jaar gaat gelden? Of bent u dan van mening dat we elk jaar een nieuw privacybeleid zouden moeten hebben en dat het eigenlijk onzinnig is om dit tot 2024 vast te laten stellen?
Ja, onzinnig, weet ik niet. Het is, zoals het vaak is met meerjarenbeleid, er komen steeds nieuwe versies overheen, waardoor het einddatum steeds wat verder opschuift. Dat is niet ongebruikelijk. Waar het volgens mij eigenlijk natuurlijk om gaat, is hoe zo'n mooi plan in de praktijk wordt uitgevoerd. Het ziet er goed uit, maar waar gaat het in de praktijk goed? Waar gaat het in de praktijk minder goed? En wat dat betreft kan deze commissie eigenlijk alleen maar oordelen op basis van de rapportage van de al genoemde functionaris gegevensbescherming. Dat rapport over 2019 is er helaas nog niet. Collega zei dat ook net al. Het zou heel mooi zijn als de portefeuille daar al een klein tipje van de sluier zou kunnen oplichten naar het mooie eerste rapport van 2018 van deze man. En verder aan de portefeuillehouder de vraag wat voor haar de belangrijkste prioriteiten zijn geweest in die nogal lange lijst van aanbevelingen die de functionaris gegevensbescherming in 2018 heeft gedaan.
Meneer Slingeland, Hart-Velsen.
Ja. Alvast vooruitlopend op een mogelijke vraag van het CDA over welke periode gaat dit beleid nou. Wij denken dat het niet de laatste keer zal zijn dat, dat er een nieuwe tekst wordt voorgelegd over het lopend privacybeleid. Wij bedenken ook dat dit beleid zoals het nu voor ligt in het commissievoorstel niet in beton is gegoten, maar wel een vervolgstap is op weg naar de gewenste kwaliteits- en volwassenheidsniveau zoals de wetgever dat voor ogen staat. En groeistuipen zullen in dit verband uw deel zijn, wethouder, schatten wij in. Mijn fractie ziet dat het voorgestaande beleid telkens wordt uitgevoerd voor een doel dat vooraf is vastgesteld en op basis van een rechtmatige grondslag ingevolge de AVG artikel 6. Mijn fractie vraagt zich wel af of en zo ja in welke mate de aspecten in de rechtmatige grondslag, zoals het hebben van een wettelijke verplichting of het zich voordoen van een ander gerechtvaardigd belang, ruimte bieden om te komen tot een werkbare situatie. Met name bij de aanpak van problemen op twee specifieke beleidsterreinen die mijn fractie de afgelopen tijd is tegengekomen. En dan heb ik het over de kwaliteit van zorgverlening, jeugdaanpak, en de aanpak van bijvoorbeeld na overlijden leegstaande woningen door voornamelijk corporaties die wettelijk gezien geen beroep kunnen doen op de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. In die gevallen lopen de instanties en hulpverleners tegen wettelijke bepalingen aan in het kader van de AVG. Dit vereist dat gezamenlijk naar een creatieve, werkbare, maar vooral juridisch toetsbare oplossingen moeten worden gezocht. Is het college bereid de raad van tijd tot tijd te willen informeren of, en zo ja, en in welke mate tegen problemen bij de uitvoering van taken wordt aangelopen, wat er dan van tafel valt en hoe dit wordt opgelost? Het stuk wat nu voor ligt is zuiver vanuit de AVG, dus vanuit de wet, opgesteld. Maar er is ook nog een andere kant en dat is de kant van en hoe werken we er nou mee? En daar richten mijn vragen zich met name op. Dus zeg maar de andere kant van het verhaal. Dank u wel.
Mevrouw Van Drogen, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een hoop goede dingen zijn al gezegd. Wij willen ons even specifiek richten in aanvulling ook wat meneer Slingeland net voor mij zegt. Kijk, het toepassen en uitvoeren van de AVG op de juiste manier, daar moeten we natuurlijk goed beleid voor hebben, dat moeten we goed beschreven hebben. Wij willen eigenlijk met name even, naast de vragen die al gesteld zijn, ook even aandacht vragen over gegevens die nu niet direct persoonsgegevens zijn, maar die dus wel informatie betreffen. Het wordt heel even genoemd in het privacybeleid. In het kader van de Smart City, wat natuurlijk straks ook echt een open data platform moet gaan worden. Dan hebben we het in de eerste plaats niet over persoonsgegevens. Dus in die zin gaat de hele AVG-wetgeving daar niet direct over. Maar het zijn wel gegevens die mogelijk gevoelige informatie kunnen bevatten en waar ook het gebruik ervan potentiële risico's kent. Nu wordt er aangegeven in het beleid, en dat is al goed, dat er sowieso een DPIA, zoals het dan genoemd wordt, over aan het begin van nieuwe projecten. Ook als het over het verzamelen van veel data in de openbare ruimte wordt afgesteld. Onze vraag is eigenlijk een beetje van ja, is dat alleen in het begin of gaat dat nog periodiek doorlopen? Juist omdat we weten dat technologie zich natuurlijk in een heel snel tempo kan ontwikkelen. En het gebruik van data dus ook na de start van een project later meer risico's zou kunnen gaan bevatten. Daar hebben we ook met voormalig helaas wethouder Jeger al eerder over gehad. Dat Smart City in die zin echt iets is dat doorlopend gemonitord zou moeten worden. En daar zien we hier nog niet zoveel over terug. Dus die wil ik nog even aanvullend aangeven. En verder hou ik het er even bij. Dank u wel.
Meneer Venema, VVD. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan niet genoeg onderstrepen hoe goed het punt is dat mevrouw Van Drogen zojuist maakt. Ik had er zelf niet op mijn lijstje staan, maar de future proofness is van groot belang. Dus ik ondersteun dat van harte, dat betoog. Wat meneer Slingeland net ook een beetje noemde, dit beleidsplan is natuurlijk eigenlijk een soort opsomming van de verantwoordelijkheden en de taken die wij moeten uitvoeren als gevolg van de wet. Die wet die is er. Dus of u dit beleidsplan nu maakt of niet, dat doet er niet zo heel veel toe. U zult moeten voldoen aan de AVG en daar is geen discussie over. Het is een uitwerking van die taken en het is wat dat betreft ook een vrij juridisch, of in ieder geval juridisch niet, maar het is een vrij letterlijke vertaling van de taken. Daar is op zich ook niks mis mee. Ik ben wel benieuwd naar wat de wethouder zelf als eerste aan denkt, waarin we hier nou als Hilversum misschien nog een iets ambitieuzere aanpak hebben genomen dan wat alleen de AVG ons dicteert. Want die AVG die ken ik wel, maar waarin gaat deze gemeente nou nog misschien een stapje verder? Want een van de opmerkingen in het plan is dat als we met gelijke inzet, wat was het ook weer, met evenveel moeite een minder invasief middel kunnen gebruiken, dan moeten we dat doen. En ik zou zeggen, nou, zelfs als het wat meer moeite kost en je daarmee op het gebied van je registratie minder hoeft te registreren, dan zou ik daar ook wel voor zijn. Dus ik vind dat niet heel ambitieus om te zeggen, dat is bij gelijke inzet, maar ik zou wel zeggen, van, nou, als je wat meer inzet moet doen om het helemaal goed te krijgen, dan zou ik daar niet direct wakker van liggen. Dus ik ben benieuwd wat de wethouder daar als eerste waar opkomt. Ik heb zeker dezelfde vraag als meneer De Jong van het CDA. Ik las er ook uit dat we voorlopig nog niet compliant zijn en ik vraag me af hoe de gemeente omgaat met verzoeken waar we dus in de tussentijd misschien wel niet aan kunnen voldoen, maar volgens de wet toch al ruim 2 jaar al aan moeten voldoen. En hoe we dat met de AP en met boetes die inmiddels een beetje beginnen door te sijpelen. Goed, ik word daar wel lichtelijk nerveus van. En het laatste punt dat ik even wil maken, of eigenlijk een vraag ook aan de wethouder. Ik snap het hoor, het is ook niet echt een veroordeling, maar het is allemaal wel een wat achteraf systeem. Hè. We gaan evalueren en bekijken zo. En ik zou het, maar misschien is dat ook mijn persoonlijke voorkeur, ik zou het wel goed vinden om te proberen, of ik ben wel benieuwd hoe de wethouder naar kijkt, hoe ze dat gaat doen, om dat hele privacy besef, hè, wat ook privacy by design, security by design, al die dingen, hoe je dat ook naar voren gaat laten komen in je planvorming. Ik zeg niet dat er in ieder plan een kopje privacy moet komen te staan. In het stuk staat wel een paar voorbeelden zoals cameratoezicht en smart cities. Maar ik denk dat er veel meer onderwerpen zijn die een impact hebben op de privacy van Hilversummers dan die twee voorbeelden. En ik zou het wel interessant vinden om te kijken of we daar niet bij punten die ook maar licht dit soort zaken raakt, om daar toch ook gewoon in de plannen die naar de raad toe komen even een klein kopje over op te nemen. Van nou, wij hebben volgens onze procedures eventjes dit gezien. We gaan dit doen en we denken dat de impact daarvan zus en zo is. Maar dat is mijn eigen advies daar. Dank u wel.
Voorzitter, dank. Privacy is ontzettend belangrijk. En onze inwoners en gebruikers in onze gemeente moeten ervan uit kunnen gaan dat alle gegevens goed worden verwerkt. Daarom zijn we blij dat het document daar inzicht over geeft. Alleen wat erg jammer is, dat het heel visionair is. Als therapeut bijvoorbeeld moet je precies aangeven wat je moet doen. Waarom doen wij dat niet? Ik kan als inwoner op geen enkele manier zien hoe de gemeente met mijn gegevens omgaat. vind ik erg jammer. Want welke risico's, wie gaat met mijn gegevens om, op welke manier. Wie zijn ook derde partijen? Moet ik daar toestemming voor geven? Moet dat niet? Daarnaast, als je het hebt over privacy, wil je alles dicht timmeren, dan is eigenlijk elke persoon een nummertje. Als je het hebt over het doen van projecten, is dat niet echt heel handig. Dus graag zien we dan voor elk project in welke gegevens verwerkt worden, waarom en door wie. En ook hoe je moet omgegaan worden, zodat wij gewoon altijd kunnen zien van hé, hey, dit gebeurt er met ons gegevens en iets waar ik op kan vertrouwen. Iets waar onze inwoners op kunnen vertrouwen. Daarnaast, er wordt gerefereerd naar een geldende wetregeling. Dat is de archiefwet van 1995. Dit gaat om een wet die 25 jaar oud is. 25 jaar geleden zag onze wereld er compleet anders uit. Opslag van data was helemaal niet relevant, want het gebeurde bijna niet. Deze wet is eigenlijk aan een grote update dan wel aan vervanging toe. Hoe gaan wij hier als gemeente mee om? Dat we iets baseren op een wet die eigenlijk helemaal niet meer relevant is. Daarnaast, als we kijken naar de verantwoordelijkheid. Wie is er precies verantwoordelijk voor de gegevens? Volgens mij is namelijk de gemeente een uitvoerend orgaan en geen bestuursorgaan. Terwijl een bestuursorgaan verantwoordelijk moet zijn. En graag wil ik dus even horen hoe dit nou precies juridisch in elkaar zit. Daarnaast ben ik benieuwd hoe andere gemeenten omgaan met hun privacybeleid. Dank u wel.
Mevrouw Vreugdeheel, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vier puntjes die in koppeltjes met elkaar samenhangen. In de zorg worden momenteel heel veel schrapsessies gehouden van regels. Omdat blijkt dat in heel veel organisaties men veel meer regels heeft bedacht dan moet. En dat komt uit angst. De AVG geeft boetes en die publiceert daar ook heel fijn mee. En daardoor is een soort angst ontstaan om nog strakker te zijn dan de AVG eigenlijk voorschrijft. En de AVG zelf is al een klein rampje, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. In hoeverre speelt dat in Hilversum? We hebben natuurlijk altijd een privacywet gehad. De AVG is nog een stukje strakker daarin geworden. En het blijkt ook in hulpverleningsland dat het samenwerken soms in de weg staat. En dat is bijvoorbeeld van belang als het gaat om zorgmeiders, als het gaat om hele complexe zaken, maar ook als het gaat om fraudeurs. Bent u zich daarvan bewust? In het verhaal wordt ook gesproken op een gegeven moment over een soort hardheidsclausule. Wat mij niet duidelijk werd, wie daarin nou eigenlijk het laatste woord heeft om de privacy, zeg maar, enigszins te schenden. Is dat de privacy officer of is dat de gemeentesecretaris als baas van alle ambtenaren? Ook in Hilversum speelt dat. Dat de AVG echt in de weg zit om goede hulpverleningstrajecten op te zetten. En dat is wel de zorgelijke kant van de AVG. Daarnaast wordt er gesproken over verdere implementatie van de AVG. Ik kan me voorstellen dat er nog wat puntjes op de i gezet moeten worden, maar het is mij niet duidelijk wat er nou precies nog geïmplementeerd moet worden. Zijn dat bijvoorbeeld alle computersystemen, het hele ICT-gebeuren, zowel hier binnen deze muren in het stadskantoor als binnen het Sociaal Plein, waar 40 systemen tot één systeem gebracht moeten worden. Is dat het probleem? Dat is gewoon een vraag wat mij uit het hele verhaal niet duidelijk wordt. En als laatste, Smart City is al genoemd. Goed punt. Tot zover even.
Voorzitter?
Oh. Ja.
Het is een beetje buiten de orde. Dus, maar ik had nog één vraag die eigenlijk niet gerelateerd is aan mevrouw Vreugdehiel, maar die ik gewoon simpelweg vergeten ben te stellen. Maar ik zie dat andere mensen wel interrupties hebben, dus die laat ik eerst even.
Meneer De Jonge, u had een vraag aan mevrouw Vreugdehiel.
Ja, dank voorzitter. Ik hoorde net dat verhaal aan dat de AVG ons in de weg zit om hulp, te verlenen. En ziet u dat dan als, we moeten maar kijken of we om de AVG heen kunnen, of moeten we kijken of we het proces anders gaan inrichten om de AVG die onze basisrechten beschermt of in ieder geval binnen het wettelijk kader te zien? Of is dat juist iets wat een dilemma is dat u zelf niet weet en daarom bij de wethouder legt?
Dat laatste min of meer. Kijk, we hebben natuurlijk ook... kijk, als het gaat om privacy, hadden we altijd een aantal maatregelen in de wet. Dat als iemand een gevaar is voor zichzelf, als die een gevaar is voor de samenleving. En, nou, er was nog eentje. En dat wordt soms ook een beetje vergeten. En daarom leg ik ook de relatie met die hardheidsclausule. Als je gewoon een hele ingewikkelde problematiek hebt waarin de AVG in de weg zit, en je hebt het gevoel er is iets meer nodig om deze mensen te helpen, of om belangen die van een andere orde zijn. Van hoe ga je daar dan mee om? En dat is problematiek waarin diverse organisaties, mensen in verschillende settings men op dit moment mee te maken heeft. En dat is knap lastig.
Meneer Venema.
Ik begrijp wat u zegt en ik herken het ook wel uit de praktijk, maar het wetboek van strafrecht is net zo lastig soms. Dus het is toch een wet.
Jawel, maar je hebt wel een volgorde van wetten. Soms. En dat... ja, toch? Ja. En dan moet er een club zijn of mensen... Die in situaties van bepaalde casussen daar misschien beslissingen over kunnen nemen. En mijn concrete vraag is, als dat zich voordoet in gemeenteverband, in sociaal pleinverband, wie kan daar dan een beslissing over nemen? En kan er überhaupt een beslissing over genomen worden? En dat zijn dingen die heel concreet spelen.
Oké, dan hebben we nu de eerste termijn vragen over dit onderwerp gehad. Femke had nog een spijt op tandje met een vraag voor de eerste termijn die ze was vergeten.
Als het mag, voorzitter. Ja, die was ik inderdaad vergeten. Het is niet een lange vraag, maar we waren ook benieuwd in de paragraaf toelichting. Wordt iets gezegd over dat er meestal geen... Wordt er gezegd dat er meestal geen sprake is van toestemming, omdat er sprake is van een afhankelijkheid van de gemeente. Nu kan ik me inderdaad voorstellen dat het geval is en dat misschien relateert het ook wel aan het punt van mevrouw Vreugdehiel, maar misschien kunt u ook iets specifieker uitleg geven van ja, wat betekent dat dan? Een afhankelijkheid, doen we dingen dan zonder toestemming? Delen we dan simpelweg mede, dit is het geval? En wanneer bepalen we hoe afhankelijk iemand is om wel of niet om toestemming te vragen? Hoe zit dat precies? Dank u wel.
Oké, dan kun je meteen overgaan tot beantwoording, Bertouwen. Ja? Oké. Okay.
Nou, het CDA heeft allemaal vragen over waarom doen we dit nu? En ik denk dat het een goede vraag is. Het staat eigenlijk in het stuk zelf op pagina 7. Het had wel wat helderder uitgelicht kunnen worden misschien. Onderaan pagina 7 staat: herijking van dit beleid is nodig, onder andere om meer aandacht te vestigen op risicogestuurd werken. En de visie van het gemeentebestuur op te nemen en verbinding te maken met de planning- en controlcyclus. En wat we daar nou mee bedoelen, want dat zal ik dan meteen even uitleggen. Ja, eigenlijk in de jaren hiervoor was het beeld een beetje van, nou ja, je hebt heel veel mensen die allemaal iets doen bij de gemeente en dan heb je de afdeling privacy en die zorgt voor de privacy. En ondertussen zijn we er wel achter dat het zo nooit goed komt, zal maar zeggen. Als we niet met z'n allen in de gemeente en ook in de gemeenteraad, hè, want u bent ook een bestuursontgaan, nadenken over hoe we met ingekomen brieven en wat dan niet omgaan, dan komen we er niet. Dus de nieuwe richting van de AVG is risicogestuurd werken. Dat wil zeggen dat wij scherper moeten hebben welke datasets horen nou bij welk proces en welke teammanager. En wie is daar dan verantwoordelijk voor om ook te bekijken van wat zijn de privacyrisico's van deze gegevens of datasets. En maak ik mijn risicoafweging goed en doe ik de juiste dingen. En dat wil niet zeggen dat je elk dingetje moet doen wat je maar kan verzinnen. Het moet wel een beetje redelijk zijn. Maar het betekent dus ook dat je moet zeggen, bij de planning en control seekers moet een teammanager kunnen uitleggen, ik heb dit bekeken en ik heb de risicoafweging gemaakt en zo heb ik het gedaan. Dat is nou precies de slag die de komende tijd in het privacybeleid en de uitvoering zit. Maar dat is tevens een hele klus. En dat heeft u ook in het jaarverslag gezien van de FG van afgelopen jaar. Dat we hebben heel veel zaken, de basisdingen wel op orde. Hè. De eerste focus was natuurlijk dat register van alle gegevensverwerkingen. Nou, dat hebben we. Dat gaat allemaal goed. Maar het risicogestuurd werken, dat is een hele klus om met z'n allen te doen. Dus niet alleen denken en regelmatig aan doen, maar ook verantwoording afleggen hoe je dat doet.
U heeft nog een aanvullende vraag van meneer De Jong.
Ja, voorzitter, dank. Nou, het is fijn dat u dit stuk aanhaalt. In ieder geval dat risicogestuurd werken. Mijn aanvullende vraag daarop zou zijn van, was dat dan bij de introductie, of in ieder geval de bekendmaking in 2016 en de introductie in 2018 nog niet bekend dat dit onderdeel ervan zou zijn en is dat daarna gekomen of is het voortschrijdend inzicht? Want ik neem toch aan dat het embedden van privacy binnen alle processen en de risicofactoren die gegevens zet hebben, dat dat ook al iets is wat je bij de introductie of de inwerkingtreding zou kunnen doen. Daarnaast staat er in diezelfde zin de visie van het gemeentebestuur op digitale tijdperk. En dat grijpt wel een beetje terug op een eerdere vraag die ik had rondom de e-visie en het uitstellen daarvan. Want de e-visie zou bij uitstek een moment zijn waarop u ook, of in ieder geval om dit in relatie mee te trekken, zeker als u hier in het privacybeleid refereert aan de gemeentelijke visie.
Ja, het gaat hier veel eer over de uitgangspunten die we hebben bij het vastleggen van gegevens. Niet zozeer over de e-visie en wat er allemaal aan digitale dingen op ons afkomt. Het gaat bijvoorbeeld over pagina 6, waar we helder hebben staan welke uitgangspunten hebben we nou bij het vastleggen. Bijvoorbeeld is nummertje 2, doelbinding, een hele belangrijke. Dat in gemeenteland mag je gegevens vastleggen als je daar ook een wettelijk kader voor hebt. Dus wij mogen dingen over de jeugd vastleggen omdat er een jeugdwet is. Daarin staat dat dat mag. En zelfs dat dat moet. En doelbinding wil zeggen als ik dus een systeem maak waarin ik kindjes gegevens opsla, dat ik dat ook alleen voor die wet mag doen en dat dus niet mag gebruiken, omdat het mij ook wel handig lijkt in het kader van schulden om te weten hoeveel kindjes er zijn. Dat is een heel erg stringente maatregel om te zorgen dat je gegevens niet breder gebruikt dan de wet zegt. Dat is meteen heel lastig, daar lopen we dus ook tegen op, maar zo zit de AVG in elkaar en doelbinding bestaat al wat langer. Maar het is toch even handig om dat soort uitgangspunten als doelbinding en minimale gegevensverwerking. Dit gemeentebestuur zegt, we leggen niet meer vast dan wij feitelijk mogen vastleggen aan persoonsgegevens, daar gaat het dan om. Ja, en ze worden ook niet langer bewaard dan nodig. En integriteit en vertrouwelijkheid. Nou, u snapt, dat gaat echt over privacy en omgaan met persoonsgegevens om. Dus dat hebben we hier ook in goed in vastgelegd. En dus die koppeling aan de PNC-cyclus. Want dat is dus ook nieuw dat je moet aantonen als teammanager. Niet alleen hoeveel geld je hebt uitgegeven en waaraan. En een mooi jaarverslag, maar ook wat heb je met je privacy gedaan.
Meneer De Jong.
Ja, voorzitter, dank. Nou, ik vind dat hele goede dingen die u daarover zegt. En op zich is dat, geloof ik, een vrij letterlijke vertaling van wat de wet voorschrijft. Over doelbinding en over een aantal van dat soort dingen. Er is er ook weinig interpretatie in. En daarom wordt die ook zoal zo lastig ervaren, de AVG. Maar mijn idee was, omdat ook in eerdere commissies dat elke keer is gezegd van, nou ja, wij als gemeente voldoen aan de AVG of ongeveer aan de AVG, dat dit allang principes waren die golden binnen de organisatie. Dus op het moment dat u zegt van, ja, dit is hernieuwd beleid in 2020, twee jaar later, daar schrik ik wel van. En als dat voortkomt uit een jaarverslag van de functionarisgegevensbescherming van vorig jaar en het nu pas nieuw beleid wordt, ook daarvan mis ik dan de urgentie. Maar dat, die vraag gaat u vast nog beantwoorden.
Even kijken. Ja, een van de opdrachten inderdaad was van de FG om dit nieuwe beleid vast te stellen. Nou, we wilden dat natuurlijk in ieder geval doen voordat hij zijn jaarverslag op ging stellen. Het had best ietsje sneller gekund. We hebben ook gewoon met ziekte te maken gehad en uitval. Dus dat geef ik gewoon maar even zo toe. Dus we hadden dit sneller willen doen, maar dat is niet gelukt. Als u zegt, dan loopt u na twee jaar achter, want daar zit een soort ondertoon in. Zo werkt het ook niet bij de AVG. En dat ziet u ook aan het jaarverslag van de AVG. Die kijkt ook gewoon, maak je voldoende stappen. Het is niet zo dat je op dag 1 van de AVG-wet alles tot in de puntjes helemaal af moet hebben. Zo werkt de wet ook niet. Dat heeft de AVG ook eerder in een BVS goed uitgelegd. Dus u krijgt ook weer in het jaarverslag te zien, maakt de gemeente nou voldoende stappen, vooral in die uitvoering. En dit is niet het enige wat we doen, hè, om datalekken en zo te voorkomen. We hebben ook het securitybeleid, wat gewoon op de harde ICT en dat soort zaken ingaat. We hebben de NCA-verklaring, we hebben de SUINET-toets. En de NCA-verklaring is een hele belangrijke om aan je security en je autorisaties en dat soort dingen allemaal te voldoen. En die komt er ook weer aan. Dus jazeker, we zijn hier volop mee bezig. En ja, dit is de manier om verder te groeien. Even kijken. Nee, de FG zit niet echt in het team. Dus dat is dan, ja, zo zouden we dat niet moeten opnemen. Het is een onafhankelijk persoon, hij is ook extern. Maar ja, vind hem wel gezellig misschien. Ja, nou goed.
Hij sluit 4 keer per jaar aan.
Hij sluit 4 keer per jaar aan, dan mag hij binnenkomen. Maak een geintje, maar goed. Maar hij is wel degelijk onafhankelijk en hij stelt dat jaarverslag ook onafhankelijk op. En zo is zijn functie ook beschreven. Even kijken, die rapportage van de FG heb ik nog niet gezien. Maar die komt er wel degelijk aan, dus dat komt vanzelf. GroenLinks vraagt, wat was aan de lange lijst van aanbevelingen het belangrijkste? Register en zo, daar voldeden we aan. Maar nu die slag gaan maken inderdaad naar het risicogestuurd werk en alle afdelingen en teammanagers hun eigen verantwoordelijkheid te laten pakken. Dat is voor mij de omslag die ik echt belangrijk vind. Dat wil zeker niet zeggen dat iedereen voelt wel van, privacy is belangrijk. Hè? Dus, en het team van privacy en security is ook veel bezig met inkomende vragen van teammanagers en mensen op de afdeling. En dat is natuurlijk goed, maar dan ben je eigenlijk over individuele dingen aan het meedenken. En waar we heen moeten is dat je elk jaar in een cyclus nadenkt, oké, wat heb ik nu weer verbeterd en wat ga ik komend jaar verbeteren en waar heb ik verantwoording over afgelegd. En daar moeten we in komen. Ja? Even kijken, Hart voor Hilversum heeft het over groeistuipen. Ja, nou ja, ik hoop dat het een beetje meevalt. Maar inderdaad, het is geen stil werkveld. Wettelijke beperkingen rond zorg en corporaties. Daar hebben we ook best wel last van. Dat omschrijft mevrouw Vreugdeheel ook goed. Maar er zijn ook wel manieren om daar toch een weg in te vinden. Niet alles lukt hoor. Maar, dus ik stelde eigenlijk voor, omdat het toch gewoon een interessant onderwerp is, om een BVS te doen over privacy in het sociaal domein. Want daar liggen de meeste uitdagingen. En dan gaan we gewoon eens vertellen wat wij daar nou mee doen.
Meneer Slingeland, u heeft een vraag.
Met die BVS zijn we dan blij. Als het dan gaat over de corporaties, bijvoorbeeld woningen die onverwacht leegkomen en waarbij de corporaties te weinig informatie hebben, dan zou ik me kunnen voorstellen dat die corporaties eerder in positie moeten, zelf in positie moeten komen om ervoor te zorgen dat ze geen vragen aan de gemeente hoeven stellen die ze niet mogen stellen. En dat zou dan misschien nog een dingetje kunnen zijn door iemand die zich met wonen bemoeit om dat aan die corporatie nog mee te geven.
Ik denk dat je dat ook veel zal zien in het sociaal domein. Dat je dus eigenlijk de inwoner waar het om gaat ook moet betrekken bij wie mag jouw gegevens zien. En dan wil je dat het liefst geregeld hebben voordat het echt misgaat met die inwoner. En als je te laat bent, dan zit je wel in de vervelende hoek. Maar ik snap uw opmerking. Dat nemen we gewoon mee naar die BVS. Even kijken of we daar wat mee kunnen. Je merkt ook dat... Is het een toezegging? Nou, ja. Dat is aan de griffier hoor. Doe er wat mee, leuks mee. Landelijk wordt er natuurlijk ook over nagedacht en je ziet dat er een nieuwe wet aankomt over het delen van informatie rond betalingsachterstanden en schulden. Nou, daar wordt hier natuurlijk ook nodig gemist, dat soort samenwerking. En daar hebben wij echt een wet voor nodig die ons bevoegdheden geeft om die gegevens weer vast te leggen. Een andere wet in de jeugdwet is de verwijsindex. Dat is de index waar we vastleggen... Met deze jeugd ben ik bezig en of deze jeugd zie ik een risico. En dan mag je wel die ander bellen om te vragen hoe het er een beetje mee staat. Maar je mag het niet in het systeem zetten. Nou ja, er zijn allerlei manieren om ermee te werken. Het is echt lekker, is het nog niet. Maar ik denk dat dat ook een deel van de groeistuipen is. PvdA stelt vragen over Smart City. Voor Smart City is er ook een apart datapanel waar ook experts in zitten. Daar heeft u ook al eerder een aantal keer over gesproken. U vindt het geen experts, ja dat kan. Maar daar zit extra controle op. Nou, u kijkt zo van, nou ik weet het niet hoor. Dus,
ik keek zo omdat dat niet de vraag was. Hoor.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een manier om te laten toetsen als wij doorgaan met de volgende stap in Smart City. Denk met ons mee, vindt hoe u hier tegenaan kijkt. Juist omdat het vaak gaat om net geen persoonsgegevens die je mogelijk misschien kan combineren. Dus nou, dat is nou net waarom we die aanvullende regeling en dat datapanel hebben. Dus ik denk dat daar juist hard aan gewerkt wordt.
Als ik daar heel veel mag reageren, voorzitter.
Deed je al?
Ja, nou ja, u mag daar toestemming voor geven. Kijk, ook het datapanel is volgens, in ieder geval zoals wij dat hebben begrepen en tot nu toe over geïnformeerd zijn, beoordeeld aan de start van nieuwe projecten en het start van verzamelen met name van data over de wenselijkheid enzovoorts. En dat is heel goed, maar waar wij het over hebben is... Als die data eenmaal verzameld wordt en die toestemming is er en die beoordeling is er en die DPIA die is dan ook al gemaakt en dat is allemaal heel goed. Maar als het project dan eenmaal loopt en die data wordt verzameld en we merken op een gegeven moment, want die mogelijkheid is er dus gewoon, dat in het gebruik daarvan, dus het onttrekken van die data, het wordt een open data platform, dus dat mag straks min of meer iedereen doen, dat daar ontwikkelingen in zijn waardoor de gevoeligheid van die gegevens geraakt wordt. Ik ga niet alle voorbeelden noemen van hoe, geanonimiseerde data later toch echt wel gevoelig kan worden. Dus onze vraag is over het doorlopend controleren daarvan. En dat mag het datapanel doen, maar dat is niet zoals wij dat hebben begrepen. Onze vraag was of die DPA's dus ook periodiek worden gemaakt in plaats van alleen maar aan het begin.
Zo'n ding wordt gemaakt als er grote wijzigingen zijn. Dus niet bij een kleine update, maar als je echt een grote release met een extra gegevensset of zo, dan hoor je ook bij gewone systemen een volgende DPIA. Dus zo'n
lastig. Maar niet bijvoorbeeld gewoon één keer per jaar of één keer per twee jaar?
Dat gaat op basis van de uitbreiding.
Okay.
Risico gestuurd. Dat is nou precies de crux.
Meneer Venema, u had nog een aanvullende vraag op dit onderwerp?
Ja, dit onderwerp. Volgens mij bent u gewoon wettelijk verplicht om uw DPA's periodiek te evalueren en desnoods te updaten.
Ja, maar niet zozeer per jaar. Het is niet een jaarcyclus. Het is per jaar leg je verantwoording af wat je gedaan hebt aan je risicomanagement op je gegevens. En als je denkt, ik heb een forse uitbreiding in mijn systeem gehad, ben meer gaan vastleggen, moet ik een nieuwe DPIA maken. Zo werkt het. Het is inhoud gestuurd.
Dat ben ik met u eens, hoewel de autoriteit persoonsgegevens adviseert om, zelfs als er geen sprake is van een veranderende technologie of ander gebruik van de gegevens, om minimaal één keer per drie jaar een privacy impact assessment te herzien en opnieuw te doen. En ik raad u van harte aan dat ook te doen. Want anders dan nemen we nu een besluit. En dan de komende 20 jaar gaan we dingen doen en dan kijkt er nooit meer op naar. Dat lijkt me niet in de geest van de AVG.
Nee, dat is ook een advies. Maar ik vind het nu belangrijker dat we dat risicogestuurd verantwoording afleggen. En de meeste systemen veranderen in drie jaar wel de gegevensset. Dus ik denk, ja, laten we eerst eens even lekker aan de slag gaan, zou ik zeggen. PvdA stelde een vraag over de toestemming en de afhankelijkheid. Volgens mij is dat stuk tekst erop bedoeld dat het dus niet zo is dat de gemeente voor elk gegeven wat we vastleggen toestemming moet hebben. Omdat het meeste wat wij vastleggen komt voort uit wetgeving. En de wet zegt dat wij dit moeten of kunnen vastleggen. Ja? Even kijken. De VVD vraagt, zijn we future-proof? Nou, dat zijn we vast niet. Nee, dat is wel heel moeilijk. Maar door dat risico gestuurd werken zijn we er wel van bewust dat we dat vaker moeten bekijken. En de snelheid van veranderen is ook groter. Meer inzet om minder te registreren. Ja, dat is natuurlijk gewoon ook een afweging. En ook een afweging die ook de FG af en toe zal controleren. Hey, maken we hier wel een goede afweging? Kan het niet anders? Dus daar zit ook een soort controle op. Het is niet zo dat wij ons er makkelijk van afmaken. Wij denken, het kost te veel moeite, dus we registreren het toch. Zo werkt het niet.
Meneer Venema, een aanvullende vraag op dit antwoord.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik naar de bekende weg vraag of dat ik het antwoord eigenlijk al weet. Maar ik neem aan dat u het ook zo ziet, wethouder, dat als er een... We kunnen bijvoorbeeld bij Smart City zouden we heel erg veel geld kunnen verdienen als we dat doen en wat minder als we dat doen. Daar zitten vaak ook privacy aspecten aan, dat soort zaken ook voorgelegd wordt op dat moment. Als er zijn net als we dit doen, dan kost het zoveel. Als we dat doen, kost het zoveel. Die vraag bij plannen die we maken, die zou in sommige gevallen ook over de privacy impact wel terecht zijn. Ook al zou je er wel een grondslag voor hebben, kun je nog steeds de ambitie hebben om dat tot een minimum te beperken. Of in ieder geval kun je aan de raad vragen, wat vinden jullie, gaan we wat verder en hebben we daardoor wat meer resultaat? Of gaan we wat minder ver, maar hebben we dus ook wat minder resultaat? Ik vind dat wel een afweging die je expliciet moet maken. Niet misschien door de raad, maar misschien door het ambtenarenapparaat of door u.
In dit document geven we de uitgangspunten waar langs we werken. Dus we registreren zo min mogelijk, behalve als het echt veel gedoe opgeeft. En meestal is het dan werk. Hè? Het is En dat zijn de afwegingen. En het, maar dat uitgangspunt, we registreren zo min mogelijk. Alleen wat wij wettelijk mogen. Ik denk dat dat voor de kaderstelling echt wel voldoende is. En ja, uiteindelijk gaan we niet samen al die systemen langslopen. Maar ja, we moeten dat systeem van het risicogestuurd managen, dat moeten we op touw krijgen. En dat wordt gecontroleerd door de FG. Welke ambitie heeft u? Nou, dit is het kader wat ik hier neerleg en dat wil ik zo goed mogelijk gaan uitvoeren samen met mijn mensen. En ik ben ook niet het heilig boontje dat ik nou denk, dit is mijn topprioriteit ten opzichte van al mijn andere portefeuilles. Maar ik vind wel dat we dit gewoon goed moeten doen. Ik had altijd een beetje moeite met zo'n vraag van wat is uw ambitie? Denk ik, nou, ik wil het gewoon goed doen. Is dat ambitie? Weet ik niet. Dat is mijn eigen moeilijkheid ermee.
Ja, je had nog even een aanvullende vraag op het antwoord.
Ik kreeg eigenlijk een beetje een vraag van de wethouder. Ik vroeg niet zozeer naar uw ambitie, maar kijk, compliant zijn aan de wet. Dat betekent dat u dus alleen maar dingen gegevens verzamelt waarvoor u een wettelijke grondslag heeft in het kader van de AVG. En daarmee bent u clear. Dat lijkt me al een hele mooie ambitie gezien de stukken die nu voorliggen als we dat eens gaan bereiken. Daarnaast zou u nog de ambitie kunnen uitspreken van nou, we gaan ook proberen om zo min mogelijk wettelijke grondslagen te hebben überhaupt. Dus deze gemeente probeert gewoon sowieso zo min mogelijk data te verzamelen. Ook al zou je er best wel een grondslag voor hebben. Maar je kunt ook zeggen, we bieden dat niet aan of we gaan daar iets wat minder ver. Dat is een beetje hetzelfde punt dat ik net maakte. Dus dat is wat ik bedoelde. Is uw ambitie, en volgens mij heeft u deze vraag al beantwoord, is uw ambitie nou nu compliant zijn of heeft u nog verdere ambities om dit verder te trekken dan SEC handelen naar de grondslag?
Mijn ambitie is om compliant te zijn volgens de uitgangspunten die hier zijn. En, de wetten geven ons eigenlijk weinig ruimte om veel vast te leggen. Dus u zegt misschien moet u nog minder vastleggen. Maar echt, de wetten geven ons de ruimte om vast te leggen wat we nodig hebben voor onze taak. Er zit weinig in waarvan ik denk, jongen, dat had ik helemaal niet vast willen leggen. Dus ik zie die beweging die u noemt, zie ik niet. De SP vraagt van de inwoners kunnen hier niet aan aflezen hoe wij met hun gegevens omgaan. Ja, eigenlijk alleen op een heel abstract niveau. En dat is natuurlijk ook niet hoe je met inwoners communiceert. Het is een kaderstuk. En hoe gaan we ermee om? Ja, en toch staat het er heel duidelijk. We leggen alleen vast wat wij van de wet mogen. De wet, jeugdwet, de zorgwet. Wat daarin staat, wat we mogen vastleggen, dat leggen we vast. Ja, dat is ook weer zo abstract wat je daar nou mee moet als inwoner. Maar ja, u moet er ook op kunnen vertrouwen dat er met de kaderstelling en de uitvoering en de FG een heel systeem is om te waarborgen dat er zorgvuldig met de gegevens van de inwoner worden omgegaan.
Ja, voorzitter. Om even als voorbeeld te geven. Wij krijgen signalen dat bijvoorbeeld het sociaal plein vraagt naar een behandelplan bij de aanvraag van een WMO. Dat mag helemaal niet. U doet alleen wat in de wet staat. Als de sociaal plan je niet om mag vragen, waarom gebeurt dat dan wel?
Deze neem ik gewoon even mee in die BVS. Dat lijkt me veel praktischer. Ik weet dat in de WMO-aanvraag ook iets van een persoonlijk plan zit. En daar wordt om gevraagd. Bedoelt u dat? Want dat is een plan wat de inwoner zelf opstelt.
Nee, het gaat om een behandelplan van bijvoorbeeld een psycholoog.
Oké. Die nemen we even mee in die BVS.
Dank u wel.
Even kijken. Nou, dan heeft u het over de archiefwet uit 1995. Ja, die is inderdaad een beetje oud. Het wordt steeds moeilijker om daar goed mee te werken. En daarom is de overheid ook bezig met een nieuwe archiefwet. Daar zijn ze al behoorlijk lang mee bezig, want archief en dit nieuwe tijdperk is best lastig. Maar die komt eraan. Dus dan weten we weer waar we het daaraan te doen hebben. Wie is nou verantwoordelijk? Nou ja, u heeft een wethouder die is verantwoordelijk, u bent gemeenteraad, u bent verantwoordelijk. En met name zijn het dus steeds meer de teammanagers van de afdeling die verantwoordelijk zijn voor de systemen en de gegevensset op hun afdeling. En die daar ook over moeten rapporteren in de PNC-cyclus. Hoe gaan andere gemeenten hiermee om? Ja, ik denk dat het grotendeels hetzelfde is eigenlijk. Het is een heel strak kader dat de AVG en wat je allemaal moet doen. Dus ja, soortgelijke stukken liggen in andere gemeentes ook voor. De ChristenUnie kwam met vragen over schrapsessies in de zorg en zo. Die nemen we dan gewoon mee met die BVS. Hoe gaan we met privacy in het sociaal domein om? En wat kan je wel of niet benutten? Wat moet er nou precies geïmplementeerd worden? Dat gaat dus over die verantwoordingssystematiek. En ja, goed. Dat was hem.
Sorry, behoefte aan een rondje tweede termijn, waarbij ik wil zeggen dat het 10:55 is. Of u daar al wel een beetje rekening mee wil houden. Mevrouw Vreugdeheel, meneer De Jong, mevrouw Van Drogen, meneer Otto. Dan mag mevrouw Vreugdeheel, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort, ik wil alleen maar zeggen dat ik gewoon heel blij ben met die BVS. Want waar het mij in dit verband om gaat is dat de keerzijde van de AVG dat het soms niet in het belang is van mensen die in een hulpverleningstraject zitten en dat het uiteindelijk stagneert en slecht is voor henzelf. En dat vind ik gewoon ontzettend jammer en ik zou het heel fijn vinden als daar meer oplossingen voor komen.
Meneer De Jong, CDA.
Voorzitter, dank. Ik sluit me sowieso aan dat ik een BVS een goed idee vind en fijn dat die wordt aangekondigd, dat de toezegging er is. Ik heb buiten inderdaad het wijzen op wat verschillen in pagina 7 niet het antwoord gehoord op echt een verschillentabel van wat is nou echt verschillend tussen de oude en de nieuwe beleid. En ik heb ook niet de risico's / het mitigeren, de maatregelen die u heeft getroffen of voorbereid gehoord voor het niet voldoen aan de AVG.
Meneer Slingerland, Hartveld-Hilversum. Mevrouw Van Drogen, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt natuurlijk ook om een advies gevraagd uiteindelijk. Ik wil dat even in twee onderdeeltjes opsplitsen. Ik denk als het over de, of drie misschien, maar als het om de normale gang van zaken van de taken van de gemeente, droge taken zal ik het maar even noemen, waar gegevensverzameling bij komt kijken, hè, persoonsgegevens. Denk ik dat dit gewoon een prima beleidsstuk is. Ik denk dat het een heel goede richting is om dat risicogestuurd werken gewoon in te zetten. We vinden wel, waar het inderdaad toch om het verhaal van Smart City gaat, want dan hebben we het niet over, hè, we hadden net over de ambitie van, willen we niet gewoon zo weinig mogelijk data verzamelen? Nou ja, dan kunnen we Smart City wel gewoon laten zitten, zeg maar. Want het is niet strikt noodzakelijk. We doen het omdat we denken dat we er nog beter mee kunnen worden en nog betere dienstverlening kunnen geven. Wij hebben wel nog steeds het gevoel dat dit privacybeleid dat vraagstuk nog steeds niet helemaal goed afdekt. En we hebben het er al eerder over gehad, over de eerdere uitvoeringsregels en dergelijke over Smart City. En ook daar zit het nog niet helemaal ingekaderd van wat doen we nou met data die niet strikt gesproken nu persoonsgegevens zijn. maar waar potentieel wel een risico in zit op het moment dat je het vrijgeeft als een open dataplatform. En ik heb het al eerder over gehad. Kijk, persoonsgegevens zijn gegevens waar je een persoon uit kan herleiden. En dat betekent dat je potentieel met de juiste algoritmes, software, et cetera, van informatie, data, die nu nog niet herleidbaar is naar een persoon, dat dat later wel zou kunnen. Of in combinatie met andere gegevens. En daar zit nog een risico. Hoeft niet nu meteen hier, maar dat is echt nog iets waar we in de toekomst heel graag nog over willen gaan praten. En daar sluit ik mee af. Dank u wel.
Meneer Otto, SP.
Ja, dank voorzitter. Wij zijn heel blij met de BVS. Dat geeft ons ook nog even de mogelijkheid om verder te praten. En graag, we wachten de informatie die we krijgen met blijdschap af. Dank u wel.
Wethouder, graag even beantwoording treden termijn.
Er is niet echt een verschillentabel, omdat het eigenlijk toch ook wel weer gewoon een nieuw stuk is. Dus dat is anders dan de vorige verordening. Daar kon je het echt verschillentabel maken, maar dat is hier niet zo goed mogelijk. Het is gewoon een nieuw stuk. Mitigerende maatregelen. Dat heb ik wel aangeraakt ook om door te zeggen wat wij nog meer doen aan securitybeleid, NGA en allerlei toetsen en audits. Dus er zit wel degelijk goede borging op het voorkomen van datalekken en ernstige mismatches. Dus dat heb ik aangeraakt. De PvdA geeft nog een keer aan algemeen beleid oké, maar Smart City vinden wij nog steeds een risico.
Ogenblikje, mevrouw de wethouder, meneer De Jong van het CDA.
Dus met andere woorden geeft u daarmee aan dat nog niet volledig compliant zijn aan de AVG op dit moment geen grote financiële gevolgen voor de of risico's voor de gemeente met zich meebrengt die we ergens zouden moeten noteren.
Nee, dat klopt. En ook de FG geeft in een jaarverslag in, dit is iets waar iedereen in de komende jaren ingroeit. Maar je moet wel genoeg meters maken.
Dat was hem. Heeft de commissie voldoende kunnen adviseren aan dit college als het gaat om dit onderwerp? Dan kan ik hiermee dit agendapunt sluiten. Onder dankzegging voor jullie korte tweede ronde. En daarmee is ook deze commissievergadering ten einde gekomen. Wel thuis. Fijne avond.